Geliefde gemeente, onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 122, een opgangslied, weer het eerste vers. Psalm 122. Luisteren wij nu met Israël mee naar de heilige wet des Heren, die ik u ditmaal voorlees uit Deuteronomium 5. En laten we daarna gaan zingen uit Psalm 81, het negende vers. Hoor mij, zei ik toen, onder u betuigen wat gij hebt te doen. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen, luister Israël naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere onze God heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Niet met onze vaderen heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons. Wij die hier heden alle in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg vanuit het midden van het vuur en hij zei, ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onderaan de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen. Aan de kinderen staat, hè? God denkt ook aan de kinderen. Als wij ouderen af zouden haken van de dienst van God, zijn de kinderen de dupe en de kleinkinderen erbij. Alleen daarom al zou je trouw blijven. Aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter. Uw zoon, nog uw dochter. De tweede keer dat God in de wet aan de kinderen denkt. De rustdag is ook voor jullie. Uw slaaf, nog uw slavin. Uw rund, nog uw ezel. Nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. En dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder. Eer uw vader en uw moeder. Dat is de derde keer dat God in de wet aan de kinderen denkt. Aan jullie, jongens en meisjes. Dat je je papa en je mama moet lief hebben. Maar die heb je wel lief. Dat je ze ook moet eren. Dat je geen grote mond mag opzetten als je boos bent. Zij hebben jou van de Heere gekregen en jij hebt hen van de Heere gekregen. Als je groot bent, hoef je niet meer te gehoorzamen. Hen niet meer te gehoorzamen. God wel natuurlijk. Maar dan nog moet je je oudere ouders, wees blij als je ze nog hebt, blijven eren. Eer uw vader en uw moeder zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult niet uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, nog op zijn rund, zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Deze woorden sprak de Heere tot heel uw gemeente op de berg vanuit het midden van het vuur, donkere wolken met luide stem. Hij voegde er niets aan toe. Hij schreef ze op twee stenen tafelen. En die reisden mee met Israël door de woestijn onder het verzoendeksel naar het beloofde land. En zijn nog steeds ook voor u als gemeente van Christus bedoeld als spiegel, regel en teugel voor ons leven. Amen. Zullen wij samen bidden? Ja, Heere, geef dat wij als gemeente met Israël mee voor u en uw geboden mogen buigen. Dat was uw uitdrukkelijke wens. Wij zongen dat u na. Geef dat dat ook onze wens zal zijn. Dat we buigen onder uw woord, onder uw belofte, onder uw geboden, onder heel uw openbaring. Wil u daarom ons hart openen en verder openstellen, opdat wij dat zouden kunnen beamen, bijvallen, herkennen in ons leven. Die keus om voor u te leven, om u te dienen, om voor uw geboden en beloften te buigen. U weet waar we vandaan komen. U weet wat voor drukte we weer achter de rug hebben in deze afgelopen week. Wat gaat het weer snel in het nieuwe jaar. Geef dat wij nu tot rust mogen komen in uw huis. Hier wordt de rust geschonken. Aan vaders die het druk hadden, aan moeders die het druk hebben, aan kinderen die druk zijn. O, geef dat wij hier de rust mogen vinden. Dat hier het vette van uw huis zou mogen worden gesmaakt, zoals de psalm dat zegt. Dat wij verlangen mogen naar een boodschap van u. Naar een woord van u, dat u van u laat horen, ook in dit nieuwe jaar. En geef dat het nog eens nieuw mag worden, wat wij soms als heel bekend en vertrouwd ervaren. Geef dat we nog eens uw heilig evangelie zo mogen horen alsof wij het voor het eerst horen. Alsof wij het nieuw zouden horen. Laten de oude woorden nog eens nieuw voor ons mogen zijn. Verrassend nieuw. Ontdekkend nieuw. En geef dat uw dienaren nieuwe en oude schatten uit de schriften mag voortbrengen. En dat de gemeente dat mag innemen. Nieuwe en oude schatten. Ook ouderschat, voelt het oud vertrouwen weder, zingen we. Als wij ooit door u zijn opgezocht en u hebben mogen leren kennen, tijden hebben gekend van nabij leven met u, maar afgezakt en verachterd zijn in de genade, geeft dan dat wij ook het oude vertrouwen weer mogen voeden. Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in het hoogste lof uw lust. Menig werf heeft hij uw druk. Doen veranderen in geluk. Wij mogen ook ervaring met u opdoen. En daarom ook vertrouwen dat u niet laat varen wat uw hand begon. Geef uw dienaar wijsheid om het woord van de schriften uit te leggen, zodat een kind het kan begrijpen en een geoefend kind van God er nog wat aan kan hebben. En dat wij de juiste toepassing zullen maken van een oude en vertrouwde geschiedenis, maar wel voor 2017, nu. Voor ons eigen hart en leven, in onze eigen tijd. Daar snakken wij naar. En als we niet snakken, wil u dan het verlangen in ons hart wekken en werken. Zet ons stil als wij nog doorhollen. En geef dat wij tot bekering en geloof mogen komen. En daarin ook mogen worden verdiept en bevestigd. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. We lezen Lucas 2, maar dan het slot over de 12-jarige Jezus in de tempel. De schriftlezing gemeente is dus uit het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 2, vanaf vers 41. Fijn dat jullie meelezen. Je mag ook luisteren. En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren, en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen ze een dagreis ver. En daarna zochten ze hem onder de familieleden, onder de bekenden. En toen ze hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat ze hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Allen die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld. En zijn moeder zei tegen hem: Kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen: Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. De tekst voor de predikinggemeente vindt u in dit hoofdstuk, Lucas 2, vers 49. Hij zei tegen hen: Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Het eerste woord dat Jezus gesproken heeft, althans, dat wij kennen uit de Heilige Schrift. Een wedervraag aan zijn moeder. Wist u niet? Wij gaan nu samen zingen uit Psalm 34, de versen 6 en 7. Kom kinderen, hoor naar mij. 34, 6 en 7. En tijdens het voorspel worden de collecten gehouden voor present Pollenstreek, instandhouding eredienst en kerkgebouw. Dus 3 collecten. Een kind kan het vanmorgen begrijpen. Jezus als jongen van 12 jaar. Hij mocht mee voor het eerst naar het grote feest. En daar raakt hij zoek. En wat zijn zijn ouders dan ongerust? Dat kun je nog een beetje meemaken. Toen ik predikant in Delft was en na de dienst naar huis ging, stond er nog een kind op de stoep. Zijn ouders waren hem vergeten mee te nemen. Ik zal geen namen noemen, ik weet het ook niet meer. Maar je gaat door de grond natuurlijk als ouders, als dat je overkomt. Ze zullen gedacht hebben, hij zou al bij tante die in de auto zitten. Maar daar stond dat kind. Zoiets. U kent de geschiedenis, jullie kennen de geschiedenis. Hij was voor het eerst mee naar Jeruzalem. Ja, was het voor het eerst? Nee, het was niet voor het eerst, want als kind, als babytje van 40 dagen, was hij voorgesteld in de tempel. Weet u nog van kerst, toen Simeon en Anna erbij kwamen? Maar dat wist Jezus niet meer. Hij was een echt kind, een echte baby, dus dat heeft hij niet bewust meegemaakt. Hij gaat nu bewust mee, voor het eerst bewust, als jongen van 12. Hier mag je al een kleine toepassing maken. Jullie zullen, de meeste van jullie zullen gedoopt zijn in de kerk als kind, maar dat weet je niet meer. Weet je nog wel wanneer je voor het eerst ging luisteren? Wie weet zijn eerste preek nog, die hij voor het eerst in zijn leven heeft gehoord, bewust gehoord en tot op heden onthouden heeft? Ik was zelf een jongen van een jaar of 8, geloof ik, dat ik in Katwijk mocht logeren. En de preek die daar uitgesproken werd, weet ik nog. De tekst weet ik nog. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Jesaja 40. De eerste indrukken die je opdoet in de kerk als kind. Je hoeft niet alles te begrijpen. Ik weet van die preek ook niks meer. En ik zal het toen ook nauwelijks begrepen hebben. Maar ik weet nog de ernst en de diepgang en de bewogenheid van die dominee. En dat machtige woord, troost, troost mijn volk. Je eerste indrukken, die zijn onvergankelijk. Je eerste godsdienstige indrukken, thuis, bij moeder thuis, uit de kinderbijbel wat mij betreft. Maar ook in de kerk. Je hoeft niet alles te begrijpen om te voelen, God is tegenwoordig. God is in ons midden. Nou, Jeruzalem was dus de hoofdstad, was de heilige stad. En men zegt, hij was 12 jaar, dus hij had net zijn bar mitzwa gedaan, Jezus. Joodse jongetjes doen dat nog, 13 nu. Zoon der wet worden. Als u in Jeruzalem geweest bent bij de klaagmuur, hebt u dat gezien. Dat is een heel feest. Ze strooien met snoep en al. Maar dan mogen jongens voorlezen uit de Heilige Schrift. Dan worden jongens van 12 als volwassenen, als mondigen verklaard en beschouwd. Bij liberale Joden mogen de meisjes dat ook. Bat mitzwa. Maar dat is een latere ontwikkeling. Je zou zeggen, wij zouden zeggen, je doet je belijdenis. Je deed dus op je 12e al belijdenis. Calvin deed dat ook in Genève. Wij doen dat veel later. Hij zegt, word nou eerst maar eens volwassen. Maar ja, vroeger waren kinderen eerder volwassen. Zou je belijdenis willen doen? Denk er eens over na als je 18 bent of 20. Ik heb ook al meegemaakt dat een meisje van 17 zei, mag ik ook al? We hebben daar geen leeftijdsgrenzen voor. Als dat de keus van je hart is, prachtig. Doen. En zo gingen ze dus de hele reis door de bergen van Judea op naar Jeruzalem. Over bergen en door dalen gaan wij naar die blijde zalen. En als je dan in de vette Jeruzalem ziet liggen, dat vergeet je ook nooit meer, zelfs nu niet. Nu staat daar een moskee op het tempelplein, de Omar-moskee en de Al-Aqsa-moskee. Daar was vroeger de tempel. Maar zelfs die moskeeën maken nog indruk als je het voor het eerst ziet. Laat staan de tempel toen. Daar waren de Joden trots op. Later zeggen de discipelen tegen Jezus vanaf de Olijfberg, kijk eens wat een mooie stad, wat een schone stenen. Zou Jezus ze ook mooi gevonden hebben? Ik denk het vast. Waarom wordt dit verteld? De 12-jarige Jezus in de tempel. Wat bedoelt Lucas er eigenlijk mee? Wat betekent het voor ons? Nou, het sluit aan op Lucas 2 over de voorstelling in de tempel. En eerst over de besnijdenis. En dan wordt er 4 keer gesproken dat hij onder de wet kwam. Jezus kwam als babytje al onder de wet. Omdat de wet vervuld zou worden. Maar dat was onbewust. Nu komt hij bewust onder de wet. Want het feest van Pascha stond in de wet. In Exodus en Deuteronomium, in de Torah. Jezus onder de Torah. Dat zal het zijn. En dit is een van de 3 grote feesten. Het Paschafeest, het Pesachfeest. Maar dat wordt verder niet uitgelegd. Dat wordt bekend verondersteld. En ik mag het bij u ook bekend veronderstellen. Dat is het uittochtsfeest. Dat is het bevrijdingsfeest in Israël. Dat vieren ze nog. Toen ik in Amsterdam stond, hebben de Joodse overburen ons een keer uitgenodigd voor zo'n Pesachviering. Dat was onvergetelijk. Dat gebeurde hier, in Jeruzalem. En met duizenden mensen tegelijk, zodat er geen plaats was in de hotels. En dan las ik ergens, sliepen ze in de open lucht op de Olijfberg. Die berg tegenover Jeruzalem. 50.000 pelgrims waren er dan in Jeruzalem. Geweldige drukte. Maar wat merkwaardig is dat Lucas dat niet verder uitlegt. Wat dat Pascha betekent en wie er allemaal waren. Lucas wil iets anders vertellen. Na het feest is er iets heel spannends gebeurd. Vers 43. Toen de feestdagen voleindigd waren. Toen het feest voorbij was, een dikke week. Bleef het kind Jezus achter. En ze merkten het niet. Ze dachten, hij zal nu wel bij de mannen lopen. Zo ging dat. De vrouwen en de kinderen apart en de mannen apart. Nu was hij volwassen geworden, dus was hij niet meer bij zijn moeder en de andere kinderen, maar bij de vader, dacht ze. Nu zal hij wel bij zijn vader lopen. Dat dachten ze. Maar nee, hij bleef achter. Waarom eigenlijk? Was een week niet genoeg? Waarom zou Jezus nog langer hebben willen blijven? Wat zou hem geboeid hebben? daar in die tempel. Kijk, wij kennen de tollenaar die opgaat naar de tempel. Die tollenaars gebed uitsprak. O God, wees mij zondaar genadig. Ook met je jeugdzonde mag je om genade bidden. Ook met je puberteitszonde. Dan ontwaakt je lichaam en dan krijg je allerlei driften. Och, och, daar heb je verzoening over nodig. Maar Jezus niet, dat kan het niet geweest zijn. Wat dan? Het staat er niet bij. Het is zijn geheim gebleven. Wat trok hem daar in die tempel nou toch zo aan? Maar Lucas vertelt het vanuit het perspectief van de ouders. Die ontdekken 's avonds dat hij er niet is. En dan hebben ze al een hele dag gelopen. En ze zoeken hem onder de familie en onder de bekenden. Maar hebben jullie onze Jezus gezien? Nee, niet gezien. En dan slaat de schrik om hun hart. Waar is hun kind? Waar is zijn kind gebleven? En ze deden geen oog dicht die nacht en ze gingen de andere morgen vroeg weer helemaal terug. Ze waren hun kind kwijt. Ze vreesden, denk ik, het ergste. Hij zal toch niet verdwaald zijn gisteren? Hij zal toch niet verongelukt zijn? Hij zal toch niet verdronken zijn in de beek Kidron? Waar denken ouders al niet aan? Als ze ongerust zijn over hun kind. En het hele feest valt in het water. Het wordt een anticlimax. En ze hebben de weg terug niks gevonden. Toen kwamen ze weer in Jeruzalem, vonden ze ook niemand. Dan hebben ze weer een nacht geen oog dicht gedaan. Ja, en na 3 dagen dachten ze, nou, nu gaan we nog eens even in de tempel kijken. Als hij daar niet is, hield de tempel voor het laatst. En daar was hij. En het geschiedde. Echt Lucas, de historicus. En het geschiedde. En toen, daar zit hij. Levend en discussierend met de leraren. De didaskaloi. Niet in de tempel zelf, daar mocht je niet komen, maar in een bijgebouw, in een van de zaaltjes, zouden wij zeggen. En dan hoorde hij hen aan, die rabbijnen, en hij ondervroeg hen, hen horende en hen ondervragende. We kijken even om de hoek in dat zaaltje, wat er gebeurt in dat leerhuis. Blijkbaar was hij heel leergierig. Bedoelt hij een voorbeeld te stellen, Lucas? Hier zijn ook 12-jarigen, denk ik, en anders alle jongelui. Is Jezus hier een voorbeeld voor ons? Als je graag mee wil naar de kerk, en als je graag wil horen over God en zijn dienst. Maar ook dan nog denk je, oh, maar dat kan ik toch absoluut niet zoals hij. Dat is toch onbereikbaar, zegt iemand. Hij was de zoon van God. Daar kan ik mij toch niet aan spiegelen. Bovendien ben ik geen zoon van God, maar ook een zondig mens. Die maat haal ik toch nooit? Kan dit wel voor gewone jongens en meisjes, mannen en vrouwen? Nou, zeg niet te gauw nee. In vers 40 staat dat hij toenam in kracht, in wijsheid en in de genade van God. En precies hetzelfde wordt gezegd van Johannes de Doper, zijn neef, ook als kind. Dus dit is niet exclusief alleen voor Jezus bedoeld. Dat kan ons ook overkomen. Dat je groeit in de kennis en de genade van God in Christus. En straks in vers 52 staat het nog een keer. Dat hij groeide in de genade bij God en de mensen. En dat wordt net zo van Samuel verteld. Dat is gewoon een citaat uit Samuel. En ik heb het opgezocht. Stefanus vertelt over Jozef in zijn reden later. En dan staat het ook van Jozef in Egypte. Dat hij de wijsheid van God kreeg. Dus dat kan best. Dit is niet alleen voor de enige zoon van God. Dat is het mooiste wat er is als je al heel jong de Heere vreest. En als je al heel jong graag meegaat naar de kerk. En als je al heel jong graag de Bijbelverhalen hoort thuis. Het mooiste wat er is, dat je heel jong al je eerste indrukken opdoet. Van God en zijn dienst. Van dood en eeuwigheid, zeggen ze ook wel. Ja, ook. Alles van God. Kan u dat ook zeggen? U ouderen. Want Obadja zei, uw knecht nu vreest de Heere van zijn jeugd af aan. Dan kun je ook geen bekeringsverhaal vertellen. Dan kun je geen dag en uur noemen. Want hoe ver je ook teruggaat in je gedachten, toen was er al het gebed in je hart. En de keus van je leven. Om God te mogen leren kennen en een kind van God te mogen worden. Toch? Kan ook later hoor. Dat je eerst gewoon je eigen hart volgt. Ik hoorde gisteren een interview van iemand die de wereld was ingegaan. En die zei, ja, ik volgde gewoon mijn eigen hart. Ik had de organisatie weggestuurd. Zijn eigen hart volgen. Nou, dat heeft hij geweten. Als je je eigen hart volgt, dat lijkt heel mooi en vrij. Maar in de kortste keren word je verslaafd als je niet uitkijkt. Dan kun je een bekering meemaken. Ja. En dat kun je dan ook nog herinneren. Ja. Toen heeft de Heer mij stilgezet. Ja. Maar als je dat niet kan vertellen en van jongs af aan de Heere vreest, dan is dat ook goed hoor. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Terug naar Jezus in de tempel. Ja, hen horende en hen ondervragende. Er zijn ook schilderijen van. Ik zat gisteren nog in een kinderbijbel te kijken hoe dat werd afgebeeld. Rembrandt doet dat ook in een ets. Dan zie je al die oude wijze rabbijnen zitten. En dan kijken ze zo neer op een jongetje daar, die daar staat. Hen horende, eerst hoorde hij. Hij wilde eerst horen wat zij te zeggen hadden. Maar hij stelde ook vragen, hen horende en hen ondervragende. Meneer, mag ik vragen? En als op catechisatie met vragen begonnen, deed ik het vragenboekje dicht en liet ik de vraag van de kinderen voorgaan. Dat zijn vruchtbare momenten als zij beginnen te vragen. Wat die gevraagd heeft, staat er weer niet bij. Dat had ik graag willen weten. Later vraagt hij aan Nicodemus, de rabbijn, of hij wedergeboren is. Ik weet niet of Jezus dat als 12-jarige al durfde te vragen. Dat zou wel een goede vraag zijn natuurlijk. Je kunt wel een schriftgeleerde wezen en een theoloog, maar als je niet wedergeboren bent. Het is trouwens een spiegel voor het onderwijs voor de catechese, maar ook voor het christelijk onderwijs. Vroeger was dat stampen, namen en feiten. En nu is het nieuwe leren. Je hoeft het niet meer te leren uit je hoofd, maar nu moet je het zelf kunnen vinden. En de docent zit vooraan te wachten tot iemand bij hem komt. Dat leren is al erg veranderd op school en in de kerk. Maar ik denk, dit is wel model hoor. Horen en ondervragen. Er moet geleerd worden. Als je de feiten niet kent, waar praat je over? Maar je mag ook vragen stellen. Je eigen vragen doen er ook toe. Horende en ondervragende. In een soort dialoogvorm. Lucas de Griek kende dat wel uit de Griekse cultuur. De dialogen van Plato. Het leek er wel een beetje op. En ik proef tussen de regels door dat hij dat ook model stelt voor ons kerkelijk en christelijk onderwijs. Een spiegel. Wat zou dit veelbelovende jongetje nou hebben willen worden? Denk ik. Heb je daar wel eens over nagedacht? Ja, op kerst had de engel gezegd dat hij koning zou worden. Maar dat kon hij wel vergeten in de tijd van Herodes Antipas. Priester dan? Nee, want Jezus hoorde niet uit de stam van Levi, dus hij mocht ook niet in de tempel komen. Wist u dat? Dat zegt de Hebreeënbrief. Jezus is nooit in de tempel geweest, in het eigenlijke heilige en heilige der heiligen. Hij was geen leviet, priester dus ook niet. Wat dan wel? Nou, ik denk, hij zit onder de leraren, hij wil zelf leraar worden. Profeet. Eerst is hij timmerman geweest, zegt Marcus 5. Timmermans zoon, maar timmerman staat er zelf. De eerste jaren wordt hij gewoon timmerman. Maar wat zou hij nou het liefst hebben willen worden? Profeet, denk ik. En hij is het geworden, de hoogste profeet. Wij slaan dat wel eens over, hè? Gaan we meteen naar de priester en de koning, maar hij is eerst profeet. En dat wou hij wezen. En dat wil hij hier leren. Wat wil jij worden? Weet je al wat je worden wil? Sommigen weten het al van jongs af aan. Ik wou als kind al onderwijzer worden. Het is nooit gelukt, maar dat wou ik worden. Ben u geworden wat u wilde worden als kind? Je komt soms ouderen tegen die zeggen, ja, maar ik had graag willen doorleren, maar het komt thuis niet. Ach ja, dan heb je een beetje je roeping gemist, lijkt het wel. Hoewel je dan ook de raad Gods wel hebt uitgediend, hoor. Wat wil je worden? En wat wil je daarmee worden? Studenten kiezen dan voor een studie. Waarom eigenlijk? Om goed te kunnen verdienen later. Dat mag gewoon, maar ik zou denken, bid maar waar is God het meest mee gediend? Heren, wat wilt u dat ik worden zal? Wat wil u dat ik doen zal? Dat is het eerste gebed van Saulus bij zijn bekering. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? En ze staan verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden. Je zou bijna zeggen, hij is geslaagd voor het examen. Een veelbelovende jonge man. Waarover ging het? Het was Pascha, misschien over de uittocht. Toen we bij onze overburen Pascha mochten vieren, ging het ook over de farao en de uittocht. Of ging het over de wet, hoe je die uitlegt, licht of zwaar? Je had Hillel en je had Shammai. Zou die al iets gemerkt hebben van die verschillen? Of zou het gegaan zijn over de Messias-verwachting in het Oude Testament? Dat zou wel heel spannend zijn. Is de Messias een koning? Of zal de Messias een knecht zijn? Van richtingen merk je hier nog niks. En van het oerschisma ook nog niet. U weet, het oerschisma is de breuk tussen kerk en synagoge. Het is hier allemaal nog pais en vree. De conflicten komen later. Het is eigenlijk een heel mooi moment. Ook zij, die rabbijnen, staan verbaasd van zijn verstand en zijn antwoorden. Maar dan komt Maria binnenstuiven met Jozef. En ze spreekt Jezus aan als ze hem ziet zitten. Ze zegt: kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben je met angst gezocht. Ze stoort dus. Daarom weten we niet wat er over gesproken werd. Want ze verstoort de gesprekken. En daardoor mist ze natuurlijk ook het onderwijs dat Jezus net had gekregen. Dat zet haar als moeder op achterstand. Maar ze heeft maar één ding. Ze is blij dat ze hem weer ziet. Maar dan word je ook boos. Dat is zo vreemd met ouders. Dan zien ze hun kind weer terug. En in plaats van dat ze blij zijn, worden ze boos. Wat heb je ons aangedaan? Psychologisch is dat heel begrijpelijk, hè? Dat is opgekropte angst die er dan uit moet. Je had het toch kunnen zeggen dat je wilde achterblijven? Je hebt ons vertrouwen geschonden, hoor ik erin. Zijn wij niet goed voor je geweest, Jezus? Je vader en ik zoeken je met angst. Jezus krijgt dus een standje. Heeft hij dat standje verdiend? Wat denken jullie? Heeft Jezus dat standje verdiend? Ah, je zegt, Jezus was geen zondaar, dus heeft nooit een standje verdiend. Maar nu lijkt het er toch wel even op. Dat hij nu toch een standje moet krijgen, minstens. Waarom heeft hij dat niet gezegd, dat hij wilde blijven? Waarom heeft hij zijn ouders zo in de rots laten zitten? Maar Jezus zegt met zijn grote, donkere, Joodse ogen, ontwapenend tegen zijn moeder: waarom hebt u mij gezocht? Ik hoor daarin: wie is er nou weggegaan? Ik ben toch niet weggegaan? U bent weggegaan. Zonder mij mee te nemen. U dacht dat ik erbij was. Maar u hebt verkeerd gedacht. Ik was er niet bij. Welke ouders laten nu hun kind op de stoep van de kerk achter? Je denkt, nou, ze zal wel in die andere auto zitten. Wie is hier bij wie vandaan gegaan? Waarom hebt u mij gezocht? En als u mij dan zoekt, dat kan dan, waarom houdt u dan de tempel voor het laatst? Als ik kwijt ben, dan weet u toch dat ik in de dingen van mijn vader moet zijn. Ontroerend. Wist u niet dat ik in de dingen van mijn vader moet zijn? Mama, dat wist u toch? Dat hebt u mij zelf verteld, hoor ik erin. Want Jezus wist natuurlijk als baby in de kribben niet dat hij de Zoon van God was. Dat heeft hij later, langzaam maar zeker, moeten horen. Hij was een echt kind, echt baby. Dus dat wist hij niet. Dus zijn moeder zal hem in de loop van de jaren de kerstverhalen verteld hebben, net als wij die horen. En het was voor hem net zo nieuw of nieuwer dan voor ons. Van de herders in de stal en van de wijzen uit het oosten. En misschien ook wel van de engel. van de aankondiging van zijn geboorte. Uw zoon zal Davids zoon zijn en Gods zoon genoemd worden. Ik weet niet of ze de maagdelijke geboorte heeft uitgelegd. Aan een kind kan je dat er moeilijk doen. Maar toch wel dat Jozef niet zijn echte vader was. Zoals wij dat met ons adoptief kind hebben moeten en mogen doen. Hij kwam uit Sri Lanka. En we zeiden, waar kom jij vandaan? Hij zei, Sri Lanka. Hij wist niet wat het was en waar het lag en wat adopteren was. Maar we hebben het zo jong mogelijk gezegd met zijn bruine hoofd. Jij komt uit Sri Lanka. Je bent ons kind, maar je had andere ouders. Dan kan hij beter horen als hij het nog niet begrijpt. Hoe eerder, hoe beter, zeggen de kenners. En zo hebben Jozef en Maria, ik kan me niet anders voorstellen, hem uitgelegd dat hij geadopteerd was. Ja, door Jozef. Maar ja, ontroerend zoon van God mocht heten. Dat zal tot hem doorgedrongen zijn. Want nu zegt hij, wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Wist u dat niet? Dat wist u toch? Zij zegt, je vader en ik. Maar heel fijntjes corrigeert Jezus zijn moeder. Mijn vader is God, vader met een hoofdletter. Met alle respect voor vader Jozef, maar God is mijn eigenlijke vader. En daar moet ik wezen. In het vaderhuis, hier in de tempel. Daarom voel ik mij hier eindeloos thuis. Daarom hoor ik hier thuis. Zou die iets herkend hebben van de hemel waar hij vandaan kwam? Wie zal het zeggen? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Grieks en tois tou patros mou. Maar Jezus sprak natuurlijk geen Grieks. Dus hij moet het in het Hebreeuws gezegd hebben. Bebayit abi, in het huis van mijn vader. Waar hij later ook over zal spreken. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ja, heb je het begrepen, Maria? Er staat van niet. Maar ze heeft wel gevoeld dat ze op haar nummer werd gezet, denk ik. Dat heeft ze aangevoeld. Dat zij nu dat standje verdiend had. Ze moest dat toegeven. Dat had ze geweten, maar het was uitgesleten. Hij was nu al 12 jaar bij hen over de vloer. Dat was alweer 12 jaar geleden. Weet u nog preken van 12 jaar geleden? Je dingen kunnen slijten. Ook bij ons kan de boodschap van God wegslijten in de loop van de jaren. Zelfs bij Maria, die de woorden bewaarde in haar hart. Je kunt ook al te vertrouwd raken met het heilige. Wist u dat? Dat is een gevaar voor dominees. We hebben allemaal theologie in de kast en die preken elke zondag. Dat wordt een zekere gewenning. Dat wordt nooit gewoon hoor. Ik vind elke zondag weer een heilig feest en een grote opgave en een gave. Maar ja, je hebt natuurlijk wel je theologische bagage. En je praat makkelijker over God dan anderen. Dat is je beroep. God bewaren. Dat wij gewend raken aan het heilige. Het heilige moet wel heilig blijven. En de indrukken van vroeger moeten wel weer opgehelderd en opgefrist worden. Dat het weer als nieuw voor onze ogen komt. Wist u niet? Weet u het nog van toen? Dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader. Maria had haar eerste liefde verlaten. Dat kan ons althans overkomen. En zo was ze ongewild Jezus ook kwijtgeraakt. Achteraf toch wel een forse slordigheid, hè? Dat je niet kijkt of die meegaat. En ineens is ze Jezus kwijt. En ik denk ook de leiding van God kwijt in haar leven. Dan denk je, waar is God? Hoe kan ons dit overkomen? Terug. Als u verachterd bent in de genade, moet u ook terug. Een terugweg die net zo lang is als de heenweg. Dat u afdwaalde bij God vandaan. Ze heeft verkeerd gedacht. Jozef trouwens ook. Ze heeft verkeerd gezocht. En ze heeft haar kind verkeerd begrepen. Kan ons dat ook overkomen? Ja, voordat je het weet, denk je, ja, natuurlijk, God is met ons. Wij zijn een christelijk gezin, we lezen elke dag uit de Bijbel, wij bidden elke dag. En je merkt niet dat God je verlaten heeft, dat kan. Of je hebt een christelijke school met een goede grondslag, al of niet. En na jaren weet je niet meer goed wat de grondslag was. Je denkt, ach ja, we zijn een christelijke school. We zijn een christelijke organisatie, we zijn een christelijke partij. We hebben onze christelijke principes. Dan zal Christus ook wel bij ons zijn. Nou, dat zit nog. We lezen van Simpson dat hij niet merkte dat de Heere geweken was. En dat blijkt nu, Maria valt door de mand. En dat is dan maar het beste. Dan hebben wij die vermaning ook nodig. Maar hoort u de liefde in de vermaning? Het is maar een vraag van Jezus. Van een kind. Wist u niet, mama, u wist dat toch. Dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader. Dat hoef ik u toch niet te vertellen. Dat weet u toch. Het is niet brutaal. Het is alleen maar een liefdevolle vraag. En als u zo verdwaald bent, is het ook een liefdevolle vraag van onze kant. Wanneer bent u hem kwijtgeraakt? En waardoor bent u hem kwijtgeraakt? Zoek hem dan weer op. En waar zoek je dan? Dan zoek je natuurlijk in de kerk, in het huis van God. Als je de Heer Jezus kwijt bent geraakt van de week of 5 jaar geleden, moet je hier zijn om hem weer terug te vinden. In het gewaad van zijn woord komt hij tot ons. Daar is hij. Kijk, op de derde dag. Op de derde dag. Komt u dat bekend voor? 20 jaar later is Maria ook Jezus kwijt. Bij de arrestatie, bij de kruisiging. Ook op Pascha. Dit lijkt wel een voorbode van dat Pascha. En toen ging ze ook door de grond, veel dieper nog. Was Jezus niet doodgewaand, maar is Jezus doodgemaakt. Gekruisigd, gestorven en begraven. Maar wat gebeurt er op de derde dag? Op de derde dag. Dan ziet er Maria Magdalena hem terug in de hof. Maria. En zo heeft hij ook de anderen weer bezocht en begroet. Ook moeder Maria. En wat zeg je dan anders als Rabboni, meester. Amen. Psalm 119, vers 50. Ik overtref mijn leraars in beleid. Lijkt wel of Jezus het zong. uit. De grijzaard steekt de ware. Zullen wij samen danken en voorbeden doen? We danken u, Heer, dat Lucas dit zo heeft vastgelegd en onderzocht als historicus. Dat wij dit mogen horen en weten uit de jeugdjaren van ons geliefde heiland. Wat komt hij ons dan dichtbij? Echt mens, echt kind. En toch uniek kind. Dat halen wij geen van allen. Daarom danken wij u dat hij gehoorzaam is gebleven aan de Vader, aan u en aan zijn eigen ouders. Hij was hun daarna toch weer onderdanig. Geef dat wij niet vergeten dat Jezus uw zoon een wetsgetrouwe Jood was. Dat is de kerk wel eens vergeten. We hebben hem naar ons toegehaald. Uitgeschilderd en afgebeeld als een westerling. Maar hij was uit de stam van David. Uit het volk Israël. Uit het volk van de Torah. Mogen we hem daar laten, maar wel ervoor vallen. Uw volk, mijn volk, uw God, mijn God. Zegen u de rust van deze zondag, verder als wij naar huis gaan. Geef dat we nu tijd nemen voor elkaar, als wij dat van de week zo weinig hadden. Zegen u de gezinnen. Laat ze iets hebben van de heilige familie. Jozef, Maria en het kind Jezus. Barm u zich over gebroken gezinnen. Barm u zich over verloren zonen. Die al lang weg zijn. Barm u zich over kinderen die wij kwijt zijn. Op een andere manier kwijt zijn. Geef dat wij ze ook mogen terugvinden. En mag het zijn onder uw woord. Zegen u de tweede dienst en geef ons evenveel leergierigheid als Jezus had. Iets daarvan, althans. Dat het ons niet gauw te lang duurt. En beleiden u ons tekort, onze schuld, onze zeer grote schuld. Ons falen en feilen. Gelukkig dat daar is de lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid van onze heiland, hoog geloofd in eeuwigheid. Zegen u het werk dat deze week weer wacht. Als het gewone ritme weer komt in een nieuw jaar, oude dingen. Geeft dat we met nieuwe ogen kijken. Waarom is er over allen die in hoogheid zijn gezeten? Onze regering. Alle regeringen in de EU. Alle regeringen in de UNO. En alle grote wereldproblemen die zij moeten behandelen in de Veiligheidsraad. Ook zij zijn uw dienares ons ten goede. Leer ons dat. En geef dat ze het goed mogen doen. Naar uw wil. Totdat Jezus terugkomt. We bidden voor haar die op reis is en die een bezoek brengt, Martha Overbeek, om christenen daar te bemoedigen. Bewaar haar, stel haar tot zegen. En zegen heel het zendingswerk wereldwijd. Zegen u zieken, eenzamen, rouwdragenden en allen die pijn voelen, lichamelijk of geestelijk. Heer Jezus, u bent de Heiland, de Heelmeester. Mogen wij u weer ontdekken, uit genade alleen. Amen. We zingen uit het gebed des Heren, dat Jezus ons later heeft leren bidden, de versen 3 en 9, over het vaderschap van God. Gemeente, ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jullie zijn vrede. Amen.